Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u allen heel hartelijk welkom in onze dienst hier in de Kogge in Sluis. Ook onze gasten heel hartelijk welkom. En u die thuis via de, of elders via de media de dienst volgt, ook heel hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Fraukje Dees, onze gemeentepredikant. Organist is Willy Kamphuis. Ambtsdragers zijn Wil Prins. En mijn naam is Riet Masklee. De collectus. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen. De tweede collecte voor kerkrentmeesters. Later in de dienst volgt verdere uitleg hierover. De bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Van Melle Lucier vanwege haar verjaardag en naar mevrouw Annelies Van Melle met beterschapswensen. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom bij de koffie of thee achter in de kerk. Dan van de agenda. Dat komende woensdag, 19 juni om 14:30, is er in Rozenotensluis kerkdienst. Voorganger is dominee Fraukje Dees. Komende zondag, 23 juni, is er dienst om 10:00 in de Open Haven te Oostburg. Voorganger is mevrouw Reinhout Kaland. Het is overstapdienst van de kindernevendienst. Dan is er na afloop van de dienst, wordt er door de scriba een korte mededelingen gedaan omtrent de beroepingscommissie. Dus of u dan nog wil blijven zitten. Voor het moment. Dan om te beginnen worden aan de paaskaars de tafelkaarsen ontstoken. We ontsteken de tafelkaarsen, 1 kaars voor onze verbondenheid met het Jodendom. En 1 kaars voor de gemeente. Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. We zingen daarbij lied 970, het eerste vers, Vlammen zijn er velen. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een hele fijne dienst toe. En zingen wij ons openingslied zo mogelijk staande, lied 216, de verzen 1, 2 en 3. Dit is een morgen als ooit de eerste.
Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.
Lang voor het zingen, lang voor de morgen, leiden ons zingen, nieuw aan het woord. Nou op de aarde, zon licht van
onze hulp is in de naam van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. In de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen nu van lied 92, vers 1 en 7. Waarlijk, dit is rechtvaardig. Aansluitend op het Kyriegebed zingen we 3 keer het Heer ontferm u. En als Gloria lied 146c, 1, 2 en 7, alles wat adem heeft, loven de Heere. bidden wij het gebed voor de nood van de wereld, het Kyriëgebed. God, zoveel geweld is er in onze wereld. Niet alleen fysiek, maar ook verbaal. Zoveel macht is er en ontbreekt het aan wijsheid. Zoveel armen zijn er en zoveel mensen die niet meer mee kunnen door het gewin van anderen. Veel mensen zijn op de vlucht door geweld en oorlog. Daarom, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u. Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u.
Bidden wij samen. God, u die ons kent, op u stellen wij ons vertrouwen. U maakt zich aan ons bekend in woord en gebaar, door woorden van profeten in gelijkenissen, maar ook door de mensen om ons heen. in onze gebeden en in al wat wij doen. Laat uw stem ons bereiken. Wil bij ons zijn met uw geest, opdat wij, geroepen als we zijn, uw wegen mogen vinden, ieder uur van ons leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. Aansluitend op de eerste lezing zingen wij van 990, de verzen 1, 4, 5 en 6. De laatste woorden eerste en de organiste speelt het een keer voor. De lezing is uit Ezechiël 17, vers 3 tot en met 10 en vers 22 tot en met 24.
De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel op. Vertel hun dit verhaal. Dit zegt God de Heer. Eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon. Zijn vleugels waren breed en lang. Hij had veel veren en was bont gekleurd. Uit de top van een ceder plukte hij het bovenste takje en dat bracht hij naar een land van handelaars, waar hij het neerlegde in een koopmansstad. Daarna nam hij een zaailing uit de aarde en pootte die in een vruchtbaar veld op een plaats waar veel water was. Hij plantte hem waar je ook een willig zou planten. De zaailing liep uit en werd een wijnstok, die breed uitgroeide, maar dicht bij de grond bleef. Zijn ranken richtte hij naar de adelaar. Zijn wortels stonden stevig in de grond. Zo groeide de zaailing uit tot een wijnstok, met takken en uitlopende twijgen. Toen kwam er een andere grote adelaar met brede vleugels en veel veren, en de wijnstok draaide vanuit de grond waarin hij geplant was zijn wortels naar hem toe en strekte zijn ranken naar hem uit. Hij wilde zijn water van deze adelaar, hoewel hij toch op een goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om de takken te vormen, vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. En nu zegt God, de Heer, hoe zal het de wijnstok vergaan? Zal de adelaar niet al zijn vruchten afplukken en al zijn wortels losrukken, zodat hij verdort? Al zijn jonge loten zullen verdorren. En er is geen machtig leger, geen grote mensenmenigte voor nodig om hem uit de grond te rukken. De wijnstok is geplant, maar zal het hem goed gaan? Zal hij niet verdorren, zodra de oostenwind hem beroert? Verdorren in de grond waarin hij groeit? Vers 22 tot en met 24. Dit zegt God de Heer. Ik zelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen. Alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen op aarde zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen.
Thank you.
Aansluitend hebben we een luisterlied op de evangelielezing. En dat is een lied van Oosterhuis en Leubertaal, die als een god op aarde hier wil leven. Lezing uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 4, vers 26 tot en met 34. Halleluja. En hij zei: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. En hij zei: waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken, en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij, Jezus, hun godsboodschap, voor zover ze die konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. De gelijkenis van vandaag wordt ingegeven, de gelijkenissen moet ik zeggen, worden ingegeven Door de verwondering over wat er leeft in de natuur en hoe het je kan inspireren in de dagelijksheid van je leven. In het Marcus-evangelie verwijzen ze naar het Koninkrijk van God. Ze gaan over het wonderen van de groei. Hoe kan uit een klein zaadje zoveel voorkomen? Overigens, het kleinste van alle zaden zou van een orchidee zijn. Het kleine mosterdzaadje kan een plant worden van 2-3 meter hoog. Je kunt er een hele biologische verhandeling over geven, maar daarmee verdwijnt dus niet de verwondering dat uit iets heel kleins ook iets groots en moois kan groeien. De botanicus kan uitleggen hoe de groei verloopt en kan daarbij zijn verwondering en bewondering verwoorden. Zelfs als we alles zouden kunnen verklaren, verdwijnt die verwondering niet. Iedereen met wat plantjes op de vensterbank, een tuintje of een moestuin, weet dat de groei van zijn plantjes om zorg, tijd en geduld vraagt. Zo ook met deze gelijkenissen bij Marcus. Ze zijn niet spectaculair. Ze gaan over de kleine dingen. Ze gaan over het zaaien en gaan tegelijkertijd over het maaien en het oogsten. Kortom, ze gaan over het ritme van de natuur en over de dynamiek van het leven. Ze gaan over beweging, immers wij zijn altijd in beweging. De landbouwer die zaait en plant om vrucht te oogsten, om te leven met het goede van de aarde. Maar het gaat niet vanzelf. Sommigen van u weten dat beter dan ik. Het zaad moet aan de aarde worden toevertrouwd. En de aarde moet worden bewerkt, mest, water, het heeft het nodig en er moet gewied worden. En dan is het wachten tot het vrucht draagt. Het leven gaat zo zijn gang en ook Ezechiël heeft ons daar iets over te vertellen. We lezen aan het begin over een adelaar die een takje uit de top van een ceder plukt. Dat takje legt de adelaar in een land van handelaars. Dat staat er in het Hebreeuws. En dat is het land Kanaan. Daar staat ook letterlijk het woord Kanaan. En vervolgens neemt de adelaar daar vandaan een andere zaailing, en plekt dat andere stekje elders in een akker. Rijk door water bevloeid, zoals men wil geplant. En deze groeit uit tot een lage, maar goed geaarde wijnstok. En deze wijnstok wordt losgerukt door een andere adelaar, die ook zijn vruchten afplukt. Nou, als u het nu nog kunt volgen, dan snapt u alles van handelspolitiek. Ja, uiteraard gaat het over de machtsstrijd en de daaraan gepaarde economische belangen. Hier in de persoon van koning Nebukadnezar en de laatste koning van Juda. En we zitten dan in de tijd van de Babylonische ballingschap. Tijden veranderen niet zo hard, hè? Nee. En Ezechiël legt uit dat de beelden van de cedertwijg en de wijnstok over de koning en de andere leiders van Israël gaat. En die door de Babyloniërs zijn weggevoerd. Dat de ceder wordt gebruikt als beeld van het koningshuis heeft natuurlijk te maken met het feit dat een deel van het koninklijk paleis in Jeruzalem met cederhout was gebouwd. En uiteraard, de adelaar verwijst natuurlijk naar de grote Nebukadnezar. Om het beeld volledig te krijgen wordt er dan ook nog Zedekia genoemd. En hij was de laatste koning van Juda. In de eerste instantie werd hij gespaard, omdat hij trouw had gezworen aan de Babylonische koning. Maar hij ging een alliantie aan met de Egyptenaren, de tegenpartij, met Farao. En daarvoor werd hij zwaar gestraft, want ook hij werd naar Babel weggevoerd. En hier gaat het dus, in dit deel van Ezechiël, over een langdurige verstrooiing van Israël vanwege het concrete politieke optreden van de toenmalige koning. Ja, het lijkt wel wat op hedendaagse politiek en we mogen ons zelfs afvragen of de kerkpolitiek ook niet die kant op gaat. Wat blijft er dan nog over van kerk zijn, is dan een plausibele vraag. Ezechiël legt dan het een en ander uit aan de hand van, jawel, nog een gelijkenis. Het beeld van de seder wordt weer opgenomen. Een tweede twijg wordt ten tonele gevoerd. Dit keer zal het twijgje wel goed vergaan, want God zelf staat in voor zijn groeien en bloeien. Hier krijgt de profetie een eenvoudige lading van troost. De Davidische dynastie zal worden hersteld in het land Israël. En zo is de cirkel eigenlijk rond. De Messiaanse twijg van David gaat niet ten onder, maar loopt toch weer uit. En de andere bomen, ja, die staan voor de andere volken, die de macht van Israël zullen zien en de hand van God daarin zullen begrijpen. De profeet Ezechiël ziet de Heer een twijgje plukken. Een twijgje van een hoge ceder. Een zacht twijgje van de jonge takken helemaal bovenaan de boom. Dan zet hij dat twijgje in de grond op een hoge en verheven berg. Er groeien snel takken bij met mooie vruchten. Een prachtige ceder komt tevoorschijn op die berg. En allerlei vogels kunnen er zich nestelen in de schaduw van zijn takken. De pracht van die boom is groot, want de ceders ernaast verbleken er helemaal bij. Maar dan gebeurt het. God doet de boom verdoren en de dorre boom ernaast komt tot bloei. De hoge boom wordt verlaagd en de lage boom wordt verheven. Wanneer de kruin van een boom verdoort en de vogels eruit wegvliegen, dan zijn daarnaast nieuwe plantjes die opschieten, waarin vogels zich later weer kunnen nestelen. Als de grote bomen verdoren, moeten we in de lucht niet op zoek naar nieuwe luchtkastelen om zich voor neer te buigen over de kleine en om daarvoor neer te buigen en die de kleine vertrappen, want een ieder die zich verhoogt zal worden vernederd. Nee, kijk naar de goede moedergrond om te zien hoe daar het jonge groen ontspruit. Wat geldt voor bomen, geldt ook voor mensen in deze gelijkenissen. Immers hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid ter bewerking door de mens, brood uit de hemel voortbrengend en wijn die het hart van de mensen verheugt. Het aangezicht doet glanzen van olie, ja brood dat het hart van de mensen versterkt. En de bomen van de Heer worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij heeft geplant. Ik citeerde hier Psalm 104. God is op een bescheiden wijze in onze wereld aanwezig, op vaak een ongeziene wijze. Hij kiest voor het nedere en het onaanzienlijke. Het is als een opeenvolging van verhulling en onthulling. Dan weer de keuze voor onze aarde, voor Israël, voor Nazareth, voor het kruis, voor de gemeente Gods. God laat zijn rijk komen, niet langs de weg van het succes, niet langs grote getalen. Hij doet het in het klein, in de gestalte van wat nederig is en klein. Dan gaat de mens uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe talrijk zijn uw werken, o Heer? Ge hebt ze alle met wijsheid gemaakt en de aarde is vol van uw schepselen. Je kunt die Psalm 104 verbinden met de woorden van Ezechiël. Ik heb Psalm 104 niet laten zingen, want het is heel moeilijk om te zingen. Waar gaat het over? Over een twijgje dat door de eeuwig uit de top van de hoge cider wordt geplukt en vervolgens geplant op een hoge berg in Israël. Het twijgje wordt een grote boom. De vogels nestelen erin en de andere kleinere bomen kijken bewonderend naar die machtige ceder. De kleinere bomen die in het veld groeien, niet op de berg, zoals de ceder. Ze zullen zich realiseren dat de hand van God hierin is. Hij doet bomen groeien en verdoren. Het hangt van zijn oordeel en ingrijpen af. Je kunt een grote koning zijn en alles en iedereen wel eens vertellen hoe het moet. Maar die is al lang vergeten dat de grond onder zijn bestaan de basis is. En niet zijn kruin die boven alles en iedereen uitsteekt. Het idee van het wereldse beeld van koning zijn verstomt tegen de messiaanse droom van een nederig stekje hier in Ezechiël. In het evangelie vinden we dit terug in de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het gaat niet om de grootste te zijn, maar om de gerichtheid van de gemeente. In ogenschijnlijke eenvoud verwijst de gelijkenis naar een diepere betekenislaag. Het koninkrijk der hemelen biedt woning met voedsel ten leven in overvloed voor velen. Een mosterdzaadje, een onooglijk klein zaadje. Maar het groeit wel degelijk, ook al is het in het verborgene. Ongezien, maar het groeit wel uit tot een plek waar later de vogeltjes zich kunnen nestelen. Zou dat niet iets zijn voor kerkvernieuwing? Geen grote koninkjes en kleine koninkjes met hun grillen, die vaak alleen zichzelf en hun eigen belangen en volkje weten te bedienen. Maar een God die in verborgenheid van het hart de kleine mens zich laat nestelen in zijn messiaanse boom. De weg van de onaanzienlijke, zoals hij ons is voorgegaan, bespot en weggekeken en aan het kruis genageld, maar op de derde dag verrezen. Een ongeziene God, die alleen zichtbaar kan worden als wij niet de weg van de macht en de heerschappij bewandelen. Of, om het met de woorden van Psalm 104 te mogen zeggen, zend gij, God, uw geest uit, zij worden geschapen, en gij vernielt het gelaat van de aardbodem. Halleluja. Amen. Dan zingen wij nu van 841, de versen 1, 2 en 4. Wat zijn de goede vruchten? Nu de aankondiging van de collecte.
Er zijn twee collectes. De eerste is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. We collecteren de diaconie vanmorgen voor de stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen. Het Hospice Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen is een bijna thuishuis, waardoor vrijwilligers hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen, gasten genaamd, in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. In het hospice wordt op een waardige en persoonlijke wijze omgegaan met het afscheid van het leven. Heel belangrijk hierbij is dat gasten de regie over hun leven behouden. Met behulp van professionele hulpverleners, vrijwilligers, familie en of mantelzorgers wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke verzorging in een huiselijke leefsituatie. En ook daar is natuurlijk weer veel geld mee gemoeid, dus deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Ik wil ook nog heel even uw aandacht vragen voor de voedselbank. Het is de bedoeling, nu vroeger deden we het de eerste zondag van de maand, maar met steeds de verschillende kerken is dat eigenlijk niet mogelijk. U kunt producten, houdbare producten, elke zondag meebrengen, want in al onze kerkgebouwen staat een doos om dat te verzamelen. En als er wat in zit, dan brengen we het naar de voedselbank.
brengen wij onze gebeden bij God. God, wij danken u voor uw woord dat ons in het leven zet als beelddrager. Leer ons hoe we uw stem, handen en voeten kunnen geven in onze wereld. We bidden nu voor mensen met een tekort aan echte liefde en tederheid. Voor mensen gevangen in eenzaamheid. Om warme nabijheid en eerlijke vriendschap. Voor mensen die gebukt gaan onder het idee dat ze minder waard zijn dan anderen. Om nieuwe kracht tot eigenwaarde. Om respect voor hen die anders zijn. Om aandacht voor elkaars goede bedoelingen. Om mildheid in ons oordelen en vergevensgezindheid en gastvrijheid. Dat we ons geroepen mogen weten om aan vrede te bouwen, want daar bent u in ons midden. Dat wapens worden omgebogen tot ploegen. Dat de welvaart niet gedragen wordt door een handjevol mensen, maar gedeeld opdat mensen in veiligheid kunnen wonen en werken, groeien en bloeien. God, er zijn zoveel mensen op de vlucht op zoek naar vrede en veiligheid. Dat ook zij mogen meewerken aan die vrede. Dat mensen elkaar de ruimte gunnen om te leven. Want vrijheid betekent dat je de vrijheid van de anderen moet waarborgen en koesteren. Voor mildheid in onze samenleving, waar alles zo gehaast en jachtig is. We bidden nu voor de familie van Annie de Doelde Haartse, nu zij is overleden. Wilt u bij de familie zijn en hen troost geven? En dat ze elkaar tot steun mogen zijn. Wij bidden nu voor onze zieken, dat er mensen om hen heen zijn, zorg en aandacht. Ook voor hen die zorg verlenen, zegen hun werk. En in stilte willen we nu datgene tegen u zeggen, wat een ander niet voor ons kan uitspreken. En bidden we dan nu met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heel ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij weer vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is 977, de versen 1, 2 en 4. Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd. En na de zegen gaat u nog even zitten voor de mededeling van de scriba. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Amen, amen, amen.
Beste mensen, even een korte update over de stand van zaken van het beroepingswerk. Het gebeurt buiten beeld, het wordt wel gedaan. Een flinke hoeveelheid voorbereidend werk en tijdsinvestering voor we een advertentie kunnen publiceren. En we hopen door deze informatie daarover wat inzicht te kunnen bieden. Het verklaart ook een beetje waarom het allemaal zo lang duurt. De financiële gegevens voor een akkoord van het CCBB, het Klassikaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, zijn aangeleverd. De ontvangstbevestiging daarvan is binnen. Maar daarna ontvingen we het verzoek om de gegevens ook nog aan te leveren via FRIS. FRIS, dat is het financieel administratiesysteem van de PKN Nederland. Men is druk bezig om daaraan gehoor te geven. Een positieve reactie van het CCBW is namelijk nodig om toestemming te vragen bij de klasses voor het opstarten van de beroepingsprocedure. Een ander punt is de commissie. We hadden al in de vorige bijeenkomst de meeste namen genoemd. Inmiddels is de commissie helemaal compleet en zal ik nog even alle namen noemen. Dat is diaken Rachel Schelen, ouderling kerkrentmeester Riet Basting, de heer Duin Basting, de heer Wichert Steenbeek, mevrouw Sarah Ende, mevrouw Caroline de Seeuw en mevrouw Sandra Klein. En de commissie kan starten als de toestemming van de klasses binnen is. De leden van de commissie kunnen voor de vakanties beginnen wel al eerst een keer samenkomen om elkaar te ontmoeten en een en ander te bespreken over het opstarten van het traject. Op zich willen we natuurlijk heel graag verder en tempo maken, maar de vakantietijd is niet de meest gunstige periode om te adverteren, want dan zit iedereen met zijn hoofd op zonnige stranden enzovoorts. Dus ook door het afwachten van de toestemming zal dat nog even op zich laten duren voordat die advertentie er komt. Het geeft aan u in elk geval gelegenheid om ook eens na te denken of en eventueel welke predikant u zou willen voordragen als we de volgende stap kunnen zetten. En we laten weten wanneer het moment er is om die volgende stap te zetten. En dit stukje tekst zal ook in het eerstvolgende kerkblad gepubliceerd worden, zodat u het nog allemaal even rustig na kan lezen. Bedankt en lekker aan de koffie.